Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschappodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik wekelijks kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder.
Mijn gast vandaag is leider van de onderzoeksgroep Human-Centered Data Analytics bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica, het CWI, en een van de scientific directors van het recentelijk opgerichte ICAI Lab Cultuur AI. Welkom, Laura Hollink.
Hi, dankjewel.
Laura, waar zal ik beginnen? Wat een leuk onderzoekslab heb jij zeg. Ik zou heel graag bij je komen werken. Cultuur en AI en samenwerken met techpartijen als het CWI, TNO, de UvA en de VU, maar ook met KNAW Humanities Cluster, dat zich bezighoudt met onderzoek naar volkenkunde en taalwetenschap, geschiedenis en literatuur van Nederland, kennisgeschiedenis en wereldgeschiedenis van arbeid, met de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Rijksmuseum. Wat een combi zeg.
Ja, het is een heel leuk lab inderdaad. Ontzettend leuke combinatie van instituten en kennisinstellingen.
Nou, ik ben helemaal jaloers erop. Hoe zijn jullie tot deze combi gekomen?
Dat komt voort uit een samenwerking die we eigenlijk al veel langer hadden. Dus met heel veel van deze partners werkten wij in verschillende samenstellingen al jarenlang samen. En we hebben dat nu ongeveer een jaar geleden geformaliseerd tot echt een lab. En sindsdien is die samenwerking wel echt in een stroomversnelling gekomen. Ik merk zelf ook dat het heel goed werkt, echt met z'n allen in zo'n lab. Dus ik denk wat het voor mij wel bijzonder maakt, is dat we vanuit de verschillende disciplines van elkaar leren in dit lab. Het is niet zo dat we AI maken voor de humanities of voor de erfgoedinstellingen. Het is ook niet zo dat we, dus elke discipline wordt beter door de samenwerking met die andere discipline.
Oké.
Okay. En in mijn ervaring is dat niet altijd zo. Dat is niet een gegeven.
Nee, dus want het kan ook zijn dat veel partijen heel veel gedoe oplevert.
Ja, en wat ik wel vaak zag is dat bijvoorbeeld de AI-onderzoekers, de geesteswetenschappers, zagen als van, nou, dat is leuk, die kunnen mooi mijn tools evalueren voor mij.
Oh, en, want je hebt dus in dat lab mensen met allerlei disciplines,
ja,
die lekker breed uit elkaar liggen.
We hebben AI-onderzoekers, we hebben mensen uit de digital humanities en we hebben erfgoedinstellingen die allemaal hun eigen expertise inbrengen.
Wat leuk zeg.
Ja, en we leren dus allemaal van elkaar. En dus wat ik ook wel soms proefde vanuit bijvoorbeeld de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen, is dat ze die AI-onderzoekers zagen als van, nou, die kunnen mooi mijn onderzoeksvraag uitprogrammeren.
Ja, dat is wel handig. Die
ja,
dat is handig. Erbij.
Ja, maar dat is hier echt anders. Dus we proberen het AI-veld beter te maken door inzichten uit de digital humanities en de erfgoedinstellingen. En we proberen de digital humanities en de erfgoedinstellingen verder te helpen door AI te maken die echt goed werkt op hun use cases.
Oh, leuk. En wat is jouw achtergrond dan daarin?
Nou, ik ben hier in de rol van AI-onderzoeker. Mijn eigen achtergrond oorspronkelijk is informatiekunde. Dus dat is altijd wel een beetje de menselijke kant van de informatica geweest.
En hoe zorg jij dan dat je voldoende aansluiting vindt bij die stoffige geschiedenismensen die in jouw lab zitten?
Ja, nou, ze zijn helemaal niet stoffig. Nee, nee.
Ik maak een grapje erover.
Ja, nee, dat gaat heel goed. Die samenwerking gaat heel ja, is vruchtbaar. En ook al onze PhD-studenten bijvoorbeeld hebben veel interactie met elkaar op Slack. Bijvoorbeeld een heel actief Slack-kanaal.
Ja, ja. Hey, en want ik heb zelf ook een achtergrond in computer sciences. Maar ik roep altijd tegen mijn vrouw en mijn kinderen dat ik na mijn pensionering nog in geschiedenis wil gaan promoveren. Dit lab is natuurlijk een ideale voedingsbodem voor dat soort combinaties, hè?
Ja, ja, ik moet zeggen dat ik dat gewoon zelf vanuit mijn persoonlijke interesse ook echt heel erg leuk vind. Dat ik door die samenwerking dan ook dat soort kennis een beetje meekrijgt. Dat soort onderzoeksvragen die vaak ja gewoon heel interessant zijn, ook al is het misschien niet je eigen veld. Ja. Maar leuk om iets van te weten hoe dat gaat in de bibliotheken of in de musea.
Kan ik me goed voorstellen. En merk je dan ook dat dit lab bij mensen die niet uit de AI-wereld komen tot de verbeelding spreekt? Of is dat niet zo?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen hoe dat bij andere mensen overkomt, maar ja, dat denk ik wel. We krijgen daar veel positieve reacties op.
Oké, okay, wat leuk. Hey, en nou zag ik op de ICAI-website, is dat een hartstikke cool filmpje waarin het lab zich presenteert. Iedereen moet kijken, vind ik. En in de tekst wordt je nieuwe Cultural AI Lab geprofileerd als a lab for culturally valued AI. Wat bedoel je daar nou precies mee?
Ja, dat is een goede vraag. Dat zijn mooie woorden. Nou, wat we bedoelen is dat we AI maken waar die speciaal is ontwikkeld om bijvoorbeeld culturele waarden of ethische principes te vertalen naar praktische AI-applicaties of naar evaluatie van AI-applicaties. En die waarden kunnen dan bijvoorbeeld zijn transparantie. Van we willen dat het systeem transparant is of inclusiviteit of diversiteit. Dus we willen kunnen meten in hoeverre dat systeem bijdraagt aan diversiteit.
Oké. Hey, sowieso vind ik dat je goed bent in filmpjes. Want ik zag nog een superleuk filmpje. Ik ga alle filmpjes nu even opnoemen die ik gezien heb. Dit keer op de CWI-website over onderzoek hoe Nederlandse bibliotheken gebruikt worden. Dat vond ik ook weer een hele leuke. Je doet daar onderzoek naar 400 jaar kranten, begreep ik. Waarbij zowel unstructured als structured data een belangrijke rol spelen. Leg eens uit hoe dat nou zit.
Ja, dat klopt. Dat is zo'n voorbeeld van een samenwerking die we eigenlijk al hadden voor het ontstaan van het lab. Dus dit is onderzoek van een paar jaar geleden. En wat wij deden, dat was eigenlijk heel leuk. We hadden, de Koninklijke Bibliotheek heeft een historisch krantenarchief. Dat is dat archief van die 400 jaar oude kranten tot vrij recent. En mensen kunnen dat online doorzoeken.
Dus dat is wel gedigitaliseerd?
Ja, dat is gedigitaliseerd, ja. Ja, en mensen zoeken, dat heet delver.nl, die website. Mensen zoeken daarin. Maar elke klik en elke query die mensen in dat systeem doen, wordt ook ergens opgeslagen. En die data hebben wij van de Koninklijke Bibliotheek gekregen en geanalyseerd. Dus we hebben gezocht naar patronen in hoe mensen interacteren met die digitale collectie. En geprobeerd om daar bijvoorbeeld verschillende gebruikersbehoeften in te vinden.
Superleuk, zeg, dat je die dingen aan elkaar knoopt. En kun je wat vertellen over de techniek die daarachter zit? Wat voor soort algoritmes gebruiken jullie en waar moet ik aan denken?
Dus in het algemeen kijken wij naar toepassingen van AI, maar dan zie ik AI, ik gebruik dat woord eigenlijk in de brede zin van het woord. Dus tegenwoordig wordt AI vaak gezien als een synoniem voor machine learning of deep learning, omdat daar gewoon heel veel vooruitgang is geboekt in dat veld in de afgelopen 10 jaar. Maar er zijn ook andere vormen van AI. Dus wij zien het meer als een soort toolbox van allerlei methoden.
Moet ik dan denken aan meer dingen als reinforcement learning en dat soort dingen?
Ja, reinforcement learning is ook een vorm van machine learning. Maar er zijn ook bijvoorbeeld kennisrepresentatie, dus expliciet opgeschreven kennis of regels. Knowledge graphs, zoals dat nu heet. En, ja. Of zelfs human-in-the-loop systemen, waarbij ook de mens een actieve rol heeft, bijvoorbeeld in crowdsourcing.
Dus Oké, want ik weet bijvoorbeeld dat Frank van Harmelen, die is daar volgens mij heel actief mee. Die hebben we in de vorige podcastserie gesproken. Die had daar veel dingen mee.
Dat klopt, zeker. Een aantal jaar geleden werkte ik in Franks groep, inderdaad.
Oké, want lijkt dit soort onderzoek wat jullie nu doen, komt dat ook in de buurt van wat Frank in het Elsevier Lab doet, waarbij ze door allerlei wetenschappelijke publicaties heen gaan om bijvoorbeeld te kijken of ze ook hypotheses kunnen laten maken door AI?
Nou, ik denk dat het qua AI-technologie inderdaad wel erop lijkt. Ja, Franks groep gaat over kennisrepresentatie. En dit is daar een goed voorbeeld van. Mm. En dat is inderdaad ook een van de technieken waar wij naar kijken.
Ja.
De toepassing is denk ik wel anders. Dus het Cultureel AI-lab kijkt echt naar media- en cultuurinstellingen. Ja. Dus wat dat betreft is Elsevier echt een andere toepassing, met ook daardoor weer andere behoeften en andere onderzoeksvragen.
Ja, snap ik. Maar uiteindelijk is het gewoon een hele berg letters natuurlijk.
Klopt. Ja, dus dat deden taal. Ze dan wel weer. Dat er gewoon een heleboel natuurlijke taal, grote corpora van tekst gemaakt worden.
En speelt bij jullie nou ook een rol, wat bijvoorbeeld bij de medische toepassingen waar we het af en toe over hebben, daar zie je dat doordat de hardware beter is geworden, kunnen ze ook veel meer met moeilijke machine learning algoritmes. Is dat voor jullie nu ook een randvoorwaarde waardoor je opeens sprongen kunt maken in wat wel en niet kan? Of zijn dat andere dingen?
Ja, ik denk bij ons is het niet zozeer de hardware, maar wel de hoeveelheid data die gedigitaliseerd is. Dat maakt wel echt een groot verschil. Dat dingen mogelijk maakt die eerst niet mogelijk waren. Maar ook dat het een soort nieuwe verplichting oproept om dan ook iets met die data te doen.
Ja, snap ik. Hey, en als je het nou over die hoeveelheden data hebt. Want ik werk zelfs bij de Hogeschool Utrecht. En daar ben ik bezig met het bekijken van of wij een soort of wat meer inzicht kunnen krijgen in learning analytics van onze studenten. En willen we eigenlijk ook ongestructureerde en gestructureerde data gaan onderzoeken. Dus ook combineren van data van de zaken die die studenten opleveren bij hun examen en de klikdata in de studentensystemen aan elkaar knopen. Maar daar praten we niet over hele grote hoeveelheden data. Want als je het over een master hebt, ja, zitten 60 studenten in. Nou, dat is niet dat komt niet in de buurt van wat jullie doen. Zijn dat dingen die daardoor onmogelijk zijn? Of heb jij het idee van, nou, daar zijn wel ook wel paden te vinden?
Nou, ik denk dat, dus als je kijkt naar AI, dus wat ik eerder zei, dat de machine learning en de deep learning kant, ja, dat werkt wel vooral op hele grote datasets. Ja. Maar er zijn andere vormen van AI die ook op kleine datasets werken. Dus wat dat betreft zijn er zeker wel mogelijkheden. Ik weet niet precies wat jullie onderzoeksvraag was. Maar goed, als het maar op 60 datapunten is, zou je het natuurlijk ook handmatig kunnen doen. Maar goed, dat is er zijn zeker mogelijkheden. En dat hebben wij ook wel eens in ons veld, in media en cultuur, is de, ja, soms heb je hele grote datasets, of relatief groot, zoals bijvoorbeeld die 400 jaar aan kranten bij de KB. Maar soms heb je ook kleinere datasets. Ja. Zeker als je het hebt over bijvoorbeeld crowdsourcing. Dan vragen we online mensen om data voor ons te annoteren, handmatig. Ja, dus dat is altijd, kijk, dat kan best een grote groep zijn, maar dat blijft altijd toch relatief beperkt, die grootte van die datasets.
Ja. En met annoteren bedoel je labelen van data?
Ja.
Dan is het weer kleiner. Want ik denk dat dit wel interessant is ook voor MKB-bedrijven. Omdat ik vermoed dat die soms ook wel een beetje huiverig zijn tegen de toepassing van AI. Omdat ze al gauw denken, ja, dat gaat over big data, hebben we helemaal niet.
Nee. Nou, ik denk ook wel dat sowieso, dus de grootte van de data, maar ook gewoon de grootte van het bedrijf meespeelt in hoe makkelijk het is om aan te sluiten op die AI-trein, zeg maar. Dat is ook wel iets wat we... Komt misschien later nog aan bod, maar de Nederlandse AI-coalitie hebben een werkgroep Media en Cultuur.
Ja.
Dat is ook iets wat we daar vaak besproken hebben. Van hoe zorgen we nou dat ook die kleinere instellingen en kleine bedrijven mee kunnen met alles wat nu kan met AI.
En wat zijn de ideeën daar dan over?
Een aantal dingen. Je zou bijvoorbeeld wel aan een soort gezamenlijke toolbox kunnen denken, voor het Nederlands ook. En gezamenlijke datasets waar mensen gebruik van kunnen maken. Dus heel veel tools werken nu nog niet zo goed op het Nederlands. Die werken vooral op het Engels bijvoorbeeld. Ja. En dat maakt het dan al moeilijker.
Ja.
Dat is zeker iets waar bijvoorbeeld financiering voor zou kunnen komen om dat beschikbaar te maken. Andere dingen zijn ook gewoon training. En hoe zorg je dat er voldoende kennis is of toegang tot kennis is voor iedereen. En niet alleen voor die hele grote bedrijven die een hele grote IT-afdeling tot hun beschikking hebben.
En wat bedoel je met training? Bedoel je trainen van de mensen?
Ja.
Skills opdoen.
Ja.
En waar ik ook veel over hoor de laatste tijd, dat bijvoorbeeld met grote bedrijven, ik dacht Google en Microsoft, die zijn bezig met het trainen van algoritmes vooraf. En die kun je dan later gaan gebruiken. Zodat eigenlijk die hele activiteit van het trainen van algoritmes op grote hoeveelheden data, wat heel arbeidsintensief en ook CPU-intensief is, dat kun je overslaan. Zijn dat ontwikkelingen waar jullie ook aan denken, of is dat helemaal niet aan de orde op dit moment?
Ja, klopt. Ja, zeker. Nou moet ik zeggen, dat is een beetje buiten mijn eigen expertisegebied. Ik zit echt heel erg op die toepassing van AI en niet zozeer op het ontwikkelen daarvan zelf. Ja. Maar ja, ik wel, precies wat jij zegt, dus bijvoorbeeld die language models, die taalmodellen, kun je gewoon in het heel algemeen op hele grote datasets trainen en daarna specifiek maken voor bepaalde toepassingen.
Ja, het zie je bijvoorbeeld in Beurt en zo zie je dat al een beetje terug volgens mij.
Ja.
En ik heb ook de indruk dat daar een van de problemen is, inderdaad, dat er nog geen Nederlandse versie beschikbaar is.
Ja, nou, er is Bertje.
Bertje in Groningen ontwikkeld, heb ik gelezen, ja. En er is, ik ken het zelf niet genoeg, maar ik vond het wel een leuke ontwikkeling.
Ja, zeker. Ja, en van dat soort ontwikkelingen zou er eigenlijk nog veel meer moeten komen, volgens mij.
Oké, en dat zou MKB-bedrijven wel net een steuntje in de rug kunnen geven misschien, hè?
Ja, dat denk ik wel. Ja, als dat dan dus die taalmodellen in combinatie met tools en met training, denk ik dat heel veel zou helpen.
Ja. Hey, nou, even een andere vraag over ICAI. Kijken hoe jij daarover denkt. Het zijn allemaal grote bedrijven met veel geld. En ja, die kunnen een mooie lab starten. Maar die hele grote hoeveelheid middengrote en kleine bedrijven in Nederland, die nog geen onderdeel van ICAI uitmaken. Wat zou daar nou een goed idee voor zijn om die wel aan te sluiten?
Om die te laten aansluiten bij ICAI of bij
Nou ja, ik zou denken dat het heel nuttig zijn dat die onderdeel van ICAI uitmaken. Dat is natuurlijk een geweldig netwerk.
Ja, daar heb je gelijk. Ja, ik moet zeggen, dat is wel een hele politieke vraag. Dat is moeilijk voor mij om te beantwoorden als, als wetenschapper.
Meer brainstormend, maar, meer brainstormend. Ja. Gewoon. Ik vind het leuk om over te hebben.
Ja, nou ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld de AI-coalitie probeert wel echt om ook een, zich in te zetten voor midden- en kleinbedrijf.
Die is absoluut actief op dat vlak.
Ja, ja zeker. En bijvoorbeeld, nou, AI bestaat vooral uit labs gesponsord door grote bedrijven, maar niet alleen. Dus bijvoorbeeld het cultureel AI-lab, dus ons lab, dat is een samenwerking tussen AI-onderzoekers en erfgoedinstellingen. Die erfgoedinstellingen hebben natuurlijk ook niet ontzettend hoeveelheden geld. Dus wat dat betreft is dat een hele andere situatie dan een lab van Ahold of van Booking.com.
Ja, dus het is een kwestie van slimme consortiums bouwen.
Ja, dus in ons geval hebben wij op allerlei plekken onderzoeksgeld bij elkaar gesprokkeld.
Oké, waar je bijvoorbeeld bij een ING-lab of een Booking-lab of een Ahold-lab ziet, dat is zo'n bedrijf die betaalt gewoon het hele lab.
Ja.
Daar zie je bij jullie dat daar toch wel overheidsfunding achter zit.
Zeker, ja. Dus onderzoeksgeld van NWO.
Ja, ja. En levert, is dat een moeilijke horde om te nemen bij het opzetten van een lab? Kan ik me zo helemaal voorstellen.
Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat is wel een horde. Dus dat onderzoeksgeld moet er dan maar komen. Dus dat is een flinke klus. En ik denk dat dat bij ons uiteindelijk gelukt is, omdat we al zo'n goede samenwerking hadden met die instellingen. En daardoor sterke voorstellen konden schrijven.
Oké, maar je moet wel de hele voorstelmode door.
Ja.
En in het filmpje waar ik in het begin over had, het CWI-filmpje, daar zeg je ook dat een van jullie doelstellingen is whiteboxing de black box. Daarmee doel je denk ik op het transparant maken van AI-analyses. Hoe doen jullie dat?
Klopt. Ja, een goed voorbeeld daarvan is een project wat we een paar jaar geleden hadden. Dat heette NewsGag. En we hebben op dit moment een vervolgproject waar we aan gaan beginnen, waar we nu voor aan het werven zijn. En dat ging over een transparante AI-pijplijn. Dus dat is ook nog wel iets, denk ik, specifiek aan onze onderzoeksgroep. Dus we kijken naar AI in de brede zin van het woord. Dus niet alleen machine learning, maar ook andere AI-technieken. Maar ook kijken we naar de hele pijplijn waarin die AI ingebed zit.
Moet ik dan denken aan wat je bij groot informatie-intensieve bedrijven ziet als een geautomatiseerde ontwikkelpijplijn voor ICT? Waarin allemaal tools aan elkaar geknoopt zijn? Of?
Ja, misschien wel. Wat wij bedoelen is dat we al begint met de input data. Dus het selecteren of het compileren van een training en testset. Daar maak je eigenlijk al heel veel keuzes. Dan heb je nog de preprocessing van die data. Dan heb je het algoritme zelf en de eventueel tuning en parameters. En dan heb je nog de presentatie van de resultaten aan een gebruiker. En in elke stap maak je keuzes. En wij doen eigenlijk onderzoek naar al die stappen. En om terug te komen op jouw vraag over dat whiteboxing de black box. Wat we hier wilden doen was die pijplijn transparant maken voor geesteswetenschappers in dit geval. Het project ging specifiek over hoe kunnen we voor geesteswetenschappers transparant maken hoe zij een genre-classificatiesysteem kunnen gebruiken.
En wat bedoel je met een genre-classificatie?
Nou, dat was heel specifiek voor dat project. Dat ging over media-historici. Die wilden onderzoek doen naar hoe het gebruik van verschillende genres in nieuws in kranten veranderde over de tijd heen. Dus dan wilden ze grote hoeveelheden data van genre-labels voorzien. Dus dat moest dan automatisch. Dus dat is dan genre-classificatie. Dan kun je van gegeven een krantenartikel, welke van 8 genres is het?
Ja, weet je wat Netflix ook doet met zijn films?
Ja, dat zou kunnen, ja.
Enge vind ze crimi of is het een romantische Engelse komedie?
Ja, precies. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. En hier was dat dan een rapportage of een interview dat soort dingen, ja. En we probeerden dat inzichtelijk voor ze te maken doordat ze de inputdata konden selecteren en konden inspecteren, dat ze zelf ook het algoritme konden kiezen en parameter settings konden instellen, zonder dat ze eigenlijk hoefden te begrijpen wat het algoritme precies doet. Want ik denk, het is niet realistisch om te denken dat iedereen AI-expert moet zijn om zo'n systeem te gebruiken.
Dat lijkt me veel gevraagd.
Ja, en sowieso zelfs voor AI-experts is zo'n model vaak een black box. Dus we hadden die transparantie, zochten we vooral in het begin bij de inputdata en ook aan het einde bij de outputdata.
Oké, dus wat er in die black box uiteindelijk gebeurt, laat je ook black.
In dit geval bleef dat black. Dat is niet altijd zo, maar in dit geval bleef dat black. En
okay,
we probeerden de inputdata duidelijk te maken en de outputdata. Dus mensen konden echt zien van, oké, dit artikel is geclassificeerd als genre A, terwijl het eigenlijk genre B is. En deze is andersom. En wat ze dan konden doen, was zo'n pijplijn bij elkaar klikken, zeg maar. En dan verschillende pijplijnen naast elkaar zetten. En dan kon ze zeggen, hé, als ik dit verander, dan opeens maakt hij die fout niet meer in de output. Oh, maar dan maakt hij juist een andere fout. En dan op basis daarvan konden ze een beargumenteerde keuze maken voor welke pijplijn zij het meeste vertrouwden. En op waar genoeg vertrouwden om te zeggen, ja, daar durf ik een onderzoek mee te doen en een artikel over te schrijven, mijn naam erop te zetten, zeg maar.
Oh, oké, wat leuk. Want dat is wel grappig dat je dan eigenlijk het hele proces van AI, de levenscyclus van zo'n algoritme, dat je daar een soort user interface overheen legt, waardoor de eindgebruiker dingen bij elkaar kan klikken, zonder dat hij precies hoeft te snappen wat hij daar doet, wat er onder de motorkap gebeurt.
Ja, klopt, dat is het precies. En op die manier probeerden we dus toch een soort transparantie te geven en vertrouwen over van in hoeverre klopt het wat het algoritme doet. Zonder elke afzonderlijke beslissing van dat algoritme te hoeven uitleggen.
En merk je dat landt bij de geesteswetenschappers? Of merk je ook wel dat er toch wel veel mensen zijn die denken van, nou, ik moet wel zien wat het wordt?
Ja, dat antwoord moet ik je nog een beetje schuldig blijven. Ik denk, dit was één studie van één jaar met één groep geesteswetenschappers. En dat was heel leuk. Ik denk, dat ging goed. Het was ook echt, ja, ze hebben het voor ons getest. En het was in samenwerking met een hechte samenwerking. We gaan nu nog zo'n project starten van 3 jaar. Dat gaat niet meer over genreclassificatie, maar dat gaat over information quality prediction.
Ja. Dan
kun je automatisch bepalen wat de kwaliteit is van bijvoorbeeld online informatie. En dan zullen we meer kunnen weten over in hoeverre is het gelukt. Is deze vorm van transparantie, werkt dat echt voor mensen? En in welke gevallen wel en in welke gevallen niet?
Ja, oh, leuk. Het lijkt me een leuke uitdaging om in zo'n diverse groep van onderzoekers toch een goede lijn te krijgen. Een vraag over de organisatie van zo'n ICO-lab. Hè. Er zijn nu 8 partners die samenwerken in 1 lab. Super interessant lijkt me. Maar hoe gaat het nou? Hoe bepalen jullie nou wat er onderzocht gaat worden?
Ja, daar zijn we zelf ook nog een beetje zoekend in. We hebben in ieder geval, we hebben 3 directors. Ikzelf en Marieke van Erp en Jacco van Ossenbrugge. En verder hebben we.
Kun je nog stemmen, hè? Dan is er altijd 1.
Kunnen we stemmen, ja. Ja. Nou, en verder, we hebben een soort kernteam waar ook de erfgoedinstellingen in zitten. En waar ook nog meer kennisinstellingen in zitten. En samen bepalen we dan de strategie van het lab.
Ja, ja. Hey, en hoe ver zijn jullie met het lab? Wat ik me dan altijd afvraag, van hoeveel promotieplaatsen zijn er? En zijn die allemaal ingevuld? Of heb je nog leuke vacatures voor de luisteraars?
Ja, ik ben blij dat je het vraagt. We hebben inderdaad leuke vacatures. Dat
echt
klopt.
Waar?
Ja.
Okay.
Nee, we zijn nu ruim een jaar onderweg. Een aantal projecten lopen. 1 project is zelfs net afgerond. Dat wordt nu afgerond. En we hebben een project waar we nu graag zouden willen starten. Dat
je,
is,
krijgt, je krijgt reclamecentijd nu.
Ja, precies. Ja, kom bij ons werken. Ja. Nee. Nou ja, maar ik ben wel serieus eigenlijk ook.
En wat voor mensen zoeken jullie over het algemeen?
Nou, het is een project dat samen met de Koninklijke Bibliotheek. Dus ik zei net van dat al ons onderzoeksgeld kwam van NWO. Maar in dit geval is dat eigenlijk niet zo. Dit wordt wel gefinancierd door de Koninklijke Bibliotheek. Een PhD-positie, een IO-positie.
Ja.
En dat gaat over het ethisch aanbevelingssysteem voor een bibliotheeksetting. Dus hoe kun je nou een boekenaanbevelingssysteem maken dat rekening houdt met bijvoorbeeld dingen als inclusiviteit en diversiteit en privacy en transparantie.
In welke mate speelt dat dan een rol bij het lenen van een boek in een bibliotheek?
Kijk, op dit moment wordt er nog geen aanbevelingssysteem gebruikt. Dus mensen lenen gewoon een boek en die krijgen geen aanbevelingen wat het volgende boek moet zijn. Omdat, en ik denk een van de redenen is dat er wel zorgen zijn over, ja, als we dat gaan doen, is dat systeem dan niet, hoe zeg je dat, gebiased, bevooroordeeld? Dat het bijvoorbeeld alleen maar werkt voor de grote gemiddelde majority groep.
Ja.
En niet voor kleine minority groepen. Of dat het bijvoorbeeld heel eenzijdige aanbevelingen zou kunnen gaan doen. Dat de auteurs van minority groepen bijvoorbeeld nooit meer aanbevolen worden. Dat soort dingen.
Oh ja. Ja, je haalt misschien ook wel een beetje de lol van het naar de bibliotheek gaan weg dan. Hè?
Ja, dat is want nog dat, weer een heel ander
dat,
risico.
Daar hoort bij dat je snuffelt. Dus ja. ik zou als bibliotheekklant zou ik zeggen, doe mij maar geen aanbeveling.
Ja.
Als ik naar een boekenwinkel ga, vind ik het juist leuk om rond te lopen en te kijken wat er is.
Dat is zeker waar. Die optie heb je natuurlijk altijd, sowieso als gebruiker.
Ja. Maar ja, tegelijkertijd besef ik dan ook wat in de boekwinkel op de eerste tafels ligt. Daar kijk je altijd naar.
Dus ja, iemand bepaalt dat ook. Dus dit is en in de bibliotheek ook.
Onbewust doe je toch wel aan aanbevelingen dan.
Ja.
Ja. Hey, een vraagje over die bibliotheek. Ik las in een nieuwsbericht ergens iets over een onderzoek gericht op het automatiseren van de detectie van koloniale terminologie in collectiegegevens.
Oh ja, ja, dat is inderdaad een van de projecten die nu loopt. Dat heet het Culturally Aware AI project. En een van de dingen die we wilden doen is het detecteren van omstreden termen in erfgoedcollecties.
Heel actueel natuurlijk.
Ja, hè? Zeker. Ja, dus de erfgoedinstellingen zijn daar heel erg mee bezig. En die termen zitten er gewoon in, sowieso. Dat komt omdat dat historische collecties zijn. Dus destijds werden er allerlei termen gebruikt voor groepen mensen die we nu niet meer zouden gebruiken. Maar ook in de verzameling en in de beschrijving van die collecties werd op een andere manier daarover gepraat dan dat we nu normaal vinden. Dus die termen zitten erin. En dan is de vraag wat je daarmee moet doen. Nou, die vraag laat ik bij de erfgoedinstellingen. Die lossen dat allemaal op hun eigen manier op.
Ja.
Maar voor wat je ook wil, het is altijd goed om te weten waar die termen zitten en wat voor termen dat dan zijn. Dus daar proberen we nu bij te helpen. Dus we hebben een corpus gemaakt, een tekstcorpus van, dat is een deel van de Koninklijke Bibliotheekcollectie, van weer die historische kranten.
Ja.
Dat hebben we met crowdsourcing laten annoteren door mensen en gevraagd, is die term wel of niet omstreden? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is best wel subjectief en complex. Dus we hebben elk woord hebben we laten zien aan 7 verschillende mensen die allemaal hetzelfde woord los van elkaar dus gingen annoteren. Zodat we per woord konden zien, oké, hier zijn ze het allemaal over eens. Hier zijn bijvoorbeeld 6 van de 7 het over eens. Of hier is het gewoon echt heel onduidelijk. Sommigen zeggen ja, het is omstreden, anderen zeggen nee.
En
het is niet
kijken
omstreden.
Dan ook nog naar context of dat soort zaken?
Ja, dus zij kregen het woord in een context te zien, inderdaad. Ja, klopt. Ja, zeker. Omdat het zonder context is het al helemaal niet te zeggen.
Nee, dat lijkt me heel ingewikkeld.
Dus die collectie hebben we nu. Die hebben we beschikbaar gesteld ook voor andere mensen om daar verder onderzoek naar te doen. En we hebben zelf ook al een analyse gedaan daarop. Sowieso ging die analyse ging erover in hoeverre zijn mensen het met elkaar eens en in welke situaties. En wat zegt dat dan over het begrip omstreden term? En ook hebben we een start gemaakt met het dan dit gebruiken als een trainingsset om automatisch te gaan detecteren in een context of een woord omstreden is of niet. Nou, dat is heel moeilijk.
Ja, maar, lijkt me ook inderdaad. Maar wel leuk.
Ja.
Het is heel anders dan wat ik bij andere labs tegenkom. Dus dat vind ik alleen maar heel interessant. Ik ben ook heel benieuwd van, als ik nou kijk naar wat jullie binnen het lab doen, dat is heel divers en heel indrukwekkend, vind ik al. Maar wat is nou de top 3 van zaken die jij de komende 10 jaar wil doen met je lab?
Ik zou heel graag verder willen gaan met die algemene vraag van, hoe kunnen we ethische principes en culturele waarden vertalen naar concrete applicaties en ook naar concrete metrieken om die applicaties te gaan evalueren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan transparantie en diversiteit. En ook aan de volgende stap, meerstemmigheid.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, meerstemmigheid is iets wat heel erg speelt in de erfgoedwereld op dit moment. En dat is het idee dat je een bepaalde gebeurtenis of collectie of een item in een collectie kunt zien vanuit meerdere perspectieven. En dat ook vaak gewenst is. Nou, en als we nu zeggen van we gaan AI maken die recht doet aan bijvoorbeeld diversiteit van een gebruikersgroep of van een collectie, dan zou denk ik de volgende stap zijn om AI te maken die recht doet aan die verschillende perspectieven. Die bijvoorbeeld die verschillende perspectieven kan herkennen of expliciet kan maken of aan elkaar kunt koppelen op een voor de gebruiker begrijpelijke manier.
Nou, ik ben benieuwd of dat als ik over 2 jaar terugkom, of je dat dan bereikt hebt.
Ja, nou, of over 10 jaar.
Oké. Dat is echt zo ingewikkeld dat je daar zo lang over nadenkt?
Nou, ingewikkeld weet ik niet. Maar het is wel, denk ik, iets wat nog heel erg moet uitkristalliseren. Hoe dat dan precies gaat werken.
Oké. Okay. De Nederlandse AI-coalitie, nog een laatste vraag erover. Daar werk je mee binnen de werkgroep Cultuur en Media. We hebben het al een beetje over gehad. Maar jullie zijn ook bezig met een position paper. Wat kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Dus we zijn inderdaad bezig met een position paper dat eigenlijk beschrijft wat wij de afgelopen driekwart jaar in die werkgroep hebben gedaan. En ja, die werkgroep was opgedeeld in een aantal thematische subwerkgroepen. Ik was dan de trekker van 1 daarvan over meerstemmigheid. Meerstemmigheid aan AI. En in die subwerkgroepen, ik vond het heel leuk. Mensen werkten daarmee uit alle sectoren. Dus in mijn subwerkgroep dan ook heel erg uit de museumwereld bijvoorbeeld. Omdat die meerstemmigheid daar heel erg speelt. En we hebben inspiratie opgedaan en ideeën opgedaan. En gekeken wat zijn nou precies de problemen waarmee ze tegenaan lopen. Wat zijn de kansen die we zien voor AI. En we hebben uit dat proces hebben we geprobeerd om wat hoofdpunten te destilleren. Die we dan in dat position paper gaan presenteren. Ook in de hoop daar een soort richting te geven aan waar wij denken dat AI in de cultuur- en mediasector naartoe moet gaan.
En kun je al wat richting dingetjes benoemen of is dat nog te vroeg?
Ja, ik denk, ik heb wel een aantal dingen al gezegd. Dus bijvoorbeeld over dat we willen dat AI ook gaat werken. Niet alleen voor de grote bedrijven, maar juist voor iedereen.
Ja.
En het gaat ook heel erg over die vertaalslag van ethische principes naar AI-toepassingen. En ook AI die ook echt goed werkt voor de Nederlandse media- en cultuursector. Dus specifiek ontworpen, ook bijvoorbeeld voor de Nederlandse taal.
Ja, snap ik. Hey, maar wat is nou zo specifiek aan de mediasector? Want ik hoor toch ook wel een heleboel onderwerpen waarvan ik denk, van, ja, die is heel generiek.
Ja, dat zeker. Dat denk ik ook.
En dat is wel interessant dat bij de Nederlandse AI-coalitie, daar zie je heel duidelijk zo'n opsplitsing in sectoren. Vraag me altijd af van, wat is nou generiek aan AI en moeten we het wel opsplitsen?
Ja, ik denk inderdaad dat een heleboel van die dingen die wij nu proberen op te schrijven in het position paper en waar wij aan gewerkt hebben binnen die werkgroep, heel algemeen gelden. En ik zie dat juist ook wel als iets positiefs. Ik denk sowieso dat wat we vinden in de media- en cultuursector, dat is heel erg van belang voor al die andere sectoren. De media- en cultuursector is denk ik wel een sector waar die ethische principes en die culturele waarden op een hele natuurlijke manier altijd al heel erg aanwezig zijn.
Ja.
Dus het is een goede sector om in te gaan zorgen dat die AI ook die waarden reflecteert. Misschien makkelijker dan in andere sectoren.
Ja, dat snap ik ook wel. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen.
En het is denk ik ook wel wat dat betreft een moeilijke sector met hoge eisen aan verantwoording, zeg maar, van AI. Dus
ja.
Als je een AI-systeem neemt wat ook maar een heel klein beetje racistisch is, nou, dat kan echt niet in de media- en cultuursector. Dat is helemaal onacceptabel. Terwijl in een groot bedrijf zou dat misschien eventueel nog geaccepteerd worden als daardoor de klanttevredenheid omhoog gaat, bijvoorbeeld. Dus ik zie dan ook wel dat soms hoor ik wel eens dat de media- en cultuursector een beetje de kanarie in de kolenmijn is.
Ja, een soort spiegel waar de rest zich allemaal gespiegeld.
Ja, precies. Ja.
Hey, dankjewel voor het leuke gesprek. Ik vond het super interessant. Een invalshoek die ik nog niet gehoord heb in de hele serie podcast tot nu toe. We zijn het einde van de aflevering van Snoek op Zolder.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Mocht je het leuk vinden om meer te lezen over kunstmatige intelligentie en praktische toepassingen daarvan, kijk dan ook eens op de website van de Nederlandse AI-coalitie, nlaic.com. Daar vind je het laatste nieuws over AI in Nederland, een agenda met allemaal interessante events over AI en nog veel meer. En wil je verder lezen over het ICAR-lab waarin Laura Holling werkt of een van de vele andere ICAR-labs? Neem dan eens een kijkje op de website van ICAI, dat is ICAI.ai. Dankjewel Laura voor het fijne gesprek.
Graag gedaan.
En u bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.